Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. In deze dienst willen wij de Heere God dank zeggen voor de avondmaalsdienst van morgen hier voor in deze kerk. En we mogen zingen nu eerst uit Psalm 103 en daarvan vers 1 en 3. Een psalm waarin wij hem danken voor al het goede wat hij geeft, maar vooral ook de vergeving die hij schenkt. Psalm 103 dus, vers 1 en 3. Wij willen nu ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En wij zingen daarna als antwoord op de geloofsbelijdenis Psalm 103 en dan vers 9 en 11. Waar gesproken wordt over de Heere God die regeert over deze hele aarde en dat iedereen hem zal loven. En zo mogen wij ons geloof belijden met de kerk wereldwijd van alle tijden en van alle plaatsen, met de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. En op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit nu aan de rechterhand van God, van de Almachtige Vader. En vandaar zal hij weer komen om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu bidden. Trouwe en genadige God en Vader in de hemel, wij komen tot u op deze zondagmiddag en wij danken u voor al het goede wat u ons gegeven hebt op deze dag. Dat er hiervoor in deze kerk vanmorgen het heiligavondmaal gevierd mocht worden. Stilgestaan mocht worden bij het lijden en sterven van de Heer Jezus, dat zij zijn lichaam en bloed gegeven heeft voor ons, dat we daarachter mogen wegschuilen, dat we daarachter veilig zijn, dat we door hem vrij zijn van alles waar we aan gebonden zitten, vanuit onszelf, vanuit ons leven van elke dag. En we danken u dat u zo ook hier hebt laten zien dat wij alleen door u werkelijk gevoed mogen worden. Dat onze dorst ook daardoor voor altijd en eeuwig gelest mag worden. Als wij daarin zien op de Heer Jezus, op wat hij heeft gedaan. En zo mogen we vanmiddag hier bij elkaar zijn om u te danken. U te danken voor alles wat u ons gegeven hebt vandaag. maar ook geef een wil voor deze nieuwe week. Als we ook weer verder mogen gaan vanuit alles wat we ontvangen hebben. Verder mogen gaan vanuit alles wat u ons geeft. We bidden u, wilt u ons dan vanmiddag ook doen zien op wie de Heer Jezus is. Op wat hij ons schenkt. Op ja, hoe hij ook op deze aarde, ja, als mens ook, heeft laten zien wat het betekent om die weg met u te gaan. Dat de Heer Jezus zijn hoge plaats in de hemel heeft verruild voor de lage plaats hier op aarde. En we bidden u, wilt u zo daarin bij ons zijn en ook uw Heilige Geest schenken. Dat met uw Heilige Geest ook ons hart en onze oren, ons hele leven zal opengaan voor u. Dat uw woord zal binnendringen. Dat het niet alleen maar oude woorden zijn die wij lezen, maar dat die woorden ons leven zullen raken en ons ook zullen helpen op de weg die voor ons ligt. En misschien zijn we zo al vanmiddag vol met de dingen die weer staan te gebeuren in deze nieuwe week. Vol met gedachten daarover. Misschien ook nog wel vol van gedachten aan wat er gebeurd is in de afgelopen week. En dan leggen we zo ook ons leven voor u neer. En vragen we of u ook daarin wilt spreken tot een ieder van ons. Tot de kinderen, de jongeren, de ouderen. Van welke leeftijd wij ook zijn. Dat we mogen merken dat u tot ons spreekt door uw woord en door uw geest. Zo dank u ook voor de vrijheid die u ons geeft. Dat we in alle rust, in vrijheid bij elkaar kunnen zijn. Als er ook christenen op deze wereld zijn die gevangen zitten. Die niet bij elkaar kunnen komen of mogen komen. Wilt u ook daar werken met uw Heilige Geest. En zo leggen we deze dienst in uw handen neer. We belijden het u. Dat wij afhankelijk zijn van wat u ons schenkt. In het spreken, in het luisteren, in het spelen achter het orgel. In welke taak wij ook hebben. Dat alleen door u, ja, wij mogen zien wie u bent. En uw genade mogen ervaren. Daar vragen we u om. In Jezus' naam alleen. Amen. Wij gaan nu lezen uit de Bijbel en wij lezen uit Lucas 7 vanaf vers 36. En dan lezen wij door tot in hoofdstuk 8 vers 3. Dus Lucas 7 vanaf vers 36 tot 50. En dan ook nog hoofdstuk 8 vers 1 tot 3. In Lucas 7 is er eerst gesproken over de hoofdman in Capernaum, die gezegd heeft dat hij het niet waard was dat de Heer Jezus tot hem kwam, maar die toch door het geloof wordt zijn knecht genezen. Daarna wordt er gesproken over de opwekking van de jonge man in Nain en vervolgens over Johannes de Doper. En het hoofdstuk eindigt met te spreken over dat moment dat de Heer Jezus bij Simon de Farizeeër is. En dat er een vrouw binnenkomt die zondares is en daarover lezen wij nu. Lucas 7 vanaf vers 36. En een van de farizeeën vroeg of hij, dat is de Heer Jezus, bij hem kwam eten. En toen hij het huis van de farizeeën binnengegaan was, lag hij aan. En zie een vrouw in de stad die een zondares was, kwam te weten dat hij in het huis van de farizeeër aanlag. En zij bracht een albasten fles met zalf mee. En staande achter zijn voeten, begon zij huilend zijn voeten nat te maken met tranen. En zij droogde ze af met het haar van haar hoofd. En zij kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. En toen de farizeeër die hem uitgenodigd had dat zag, zei hij bij zichzelf: deze man zou, als hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt, want zij is een zondares. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Simon, ik heb u iets te zeggen. En hij zei: meester, zeg het. Jezus zei: een zekere schuldeiser had twee schuldenaars. De een was 500 penningen schuldig en de ander 50. Toen zij niets hadden om te betalen, schold hij het hun beide kwijt. Zeg dan, wie van hen zal hem meer liefhebben? Simon antwoordde en zei, ik denk dat hij het is aan wie hij het meeste kwijtgescholden heeft. Hij zei tegen hem, u hebt juist geoordeeld. En hij keerde zich om naar de vrouw en zei tegen Simon, ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen, water voor mijn voeten hebt u niet gegeven. Maar zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. U hebt mij geen kus gegeven. Maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden die veel waren zijn haar vergeven, want zij heeft veel lief gehad. Maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. En zij die mee aanlagen begonnen bij zichzelf te zeggen, wie is deze die ook de zonden vergeeft? Maar hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. En het gebeurde daarna dat hij van stad tot stad en van dorp tot dorp trok. En hij predikte en het evangelie van het koninkrijk van God verkondigde. En de 12 waren bij hem. En sommige vrouwen die van boze geesten en ziekte genezen waren, namelijk Maria, die Magdalena genoemd werd, van wie 7 demonen uitgegaan waren, en Johanna, de vrouw van Gusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna en vele anderen, die hem dienden uit hun eigen bezittingen. Tot zover de lezing uit Gods woord. Voor wij overgaan tot de verkondiging, zullen er nu eerst 3 collecten gehouden worden. De eerste collecte die is bestemd voor de noodhulp in Noord-Kenia. Tweede collecte voor de kerkrentmeesters en de derde voor het kerkgebouw. Al deze collecten van harte bij u en bij jou aanbevolen. Daarna zingen wij als voorbereiding op de verkondiging uit Psalm 149 en daarvan vers 2 en vers 5. En daar gaat het over de vreugde die de Heere God schenkt in de goedheid van alles wat Hij ook ons gegeven heeft vandaag. Psalm 149, daarvan vers 2 en 5 na de collecte. Wij zingen zometeen als antwoord op de verkondiging uit Psalm 84 en daarvan vers 2 en vers 5. Psalm 84, vers 2 en 5, dus na de verkondiging. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongskens neer. Een bekende psalm die duidelijk maakt hoe we welkom zijn bij de Heere God, ook door de Heer Jezus. En daar willen wij vanmiddag met elkaar over nadenken. Gemeente, jongens en meisjes. Wat is het belangrijk, die eerste indruk die je ergens krijgt als je ergens voor het eerst bent, ergens voor het eerst komt? Zo kwam ik hier vanmiddag voor het eerst aan. Ik was hier nog nooit eerder geweest in deze kerk. En dan word je hartelijk begroet, je krijgt een brief in de handen gedrukt en je wordt de weg gewezen naar de consistorie. Dat voelt welkom, dat is gastvrij. Heeft u wel eens een andere ervaring opgedaan? Dat je ergens kwam in een winkel of ergens op een school of een andere plek waar je het gevoel had dat je helemaal niet welkom was. Waar bleek dat uit? Uit bijvoorbeeld dat niemand je zag staan, dat mensen alleen maar met elkaar in gesprek waren, mensen genoeg hadden aan zichzelf en u of jou helemaal niet zagen staan. Dat is een hele nare ervaring. Een ervaring die soms mensen lang bijblijft. Zo hoor ik soms wel eens van oudere mensen die zeggen, ik ben wel eens in de kerk geweest of op een andere plek, waar mensen zeiden van je mag hier niet zitten, want daar zit die of die. Zoek maar een andere plek. Dat maakt een nare indruk. Dat geeft het gevoel dat je niet welkom bent. En vanmiddag wil ik zo met u kijken naar het gedeelte over Simon de Farizeeër en een vrouw die eigenlijk niet welkom in zijn huis is, maar ook de Heer Jezus die niet welkom lijkt te zijn. De Heer Jezus die tot op zekere hoogte welkom is, maar niet helemaal met zijn hele leven, met alles wat hij daar komt doen. Hoe was het gegaan? Simon de Farizeeër was waarschijnlijk een vooraanstaande Farizeeër, een belangrijk man die uit belangstelling de Heer Jezus heeft uitgenodigd en vraagt of de Heer Jezus wil aanliggen aan die maaltijd om daar in zijn huis de gastvrijheid te genieten, zodat ze met elkaar kunnen spreken, zodat ze met elkaar van gedachten kunnen wisselen. En dan wordt er eigenlijk gelijk al gezegd van dat op het moment dat de Heer Jezus daar aanlag, dat op dat moment er een vrouw binnenkomt. Een vrouw die niet genodigd is, die blijkbaar wist dat de Heer Jezus daar was en die zo dat huis binnenkomt. Zij kwam te weten dat de Heer Jezus daar was. Zij had geen uitnodiging ontvangen, die zou ze denk ik ook nooit gekregen hebben, maar zij kwam daar dat huis binnen en zij zag de Heer Jezus. Er wordt al gelijk bijgezegd dat deze vrouw bekend stond als zondares. Dat is hetgene waar haar leven mee samengevat wordt. Wat voor zonde dat was, dat weten we niet precies. Er wordt verondersteld dat zij misschien een prostituee was. Andere zonden zouden ook kunnen. Het was in ieder geval duidelijk voor al de mensen om haar heen dat zij een zondares was. Dat zij er niet bij hoorde. En dat ze in ieder geval niet paste bij zo'n vrome Farizeeër. Eigenlijk ook niet paste bij de Heer Jezus. En zo komt zij die ruimte binnen. Er staat in die ruimte eigenlijk net zoals vanmiddag hier een tafel aangericht met allemaal lichtbanken waar onder andere de Heer Jezus aan ligt. Want zo was dat de gewoonte in die tijd, dat mensen aanlagen met het hoofd, met het bovenlijf gericht op de tafel, met de benen, de voeten wat meer op een afstand van de tafel. Zij neemt genoegen met de voeten van de Heer Jezus. Zij kust zijn voeten. Zij zalft ze met zalf. En eigenlijk alleen al met dat zalven van zalf wordt al duidelijk gemaakt hoe zij de Heer Jezus ziet. Want wie werd er gezalfd met zalf in de Bijbel? Nou, dat was bijvoorbeeld een koning. Zij achtte Jezus, de Heer Jezus, heel hoog. En daarom zalft ze zijn voeten. Maar er staat als eerste dat zij huilend binnenkomt. Dat ze zijn voeten nat maakt met tranen. Dat ze die afdroogt met haar haren. Ja, wat voor een indruk moet deze komst van deze vrouw gemaakt hebben op al die mensen die daar bij elkaar waren? Wat zullen ze allemaal met elkaar vreemd gekeken hebben naar wat zich daar zo om die tafel afspeelde? Misschien ook ergens wel wat ongemakkelijk gevoeld hebben. En ook wel nieuwsgierig naar hoe de Heer Jezus dit zou oplossen. Hoe de Heer Jezus hiermee zou omgaan. En dan zie je dat de fariseer, dat Simon, er in ieder geval ook zo over denkt. Hij zit dat zo te bekijken van een afstand en hij kijkt naar de Heer Jezus en hij denkt van binnen, ja, als de Heer Jezus nu echt een profeet zou zijn, als hij een profeet zou zijn, dan zou hij wel weten dat hij afstand moet houden van deze vrouw en dat hij moet zorgen dat deze vrouw zo snel mogelijk van hem verdwijnt, weer de ruimte uitgaat. Want de Heer Jezus wordt op deze manier eigenlijk ook onheilig door de ontmoeting, door het contact met deze vrouw. Ja, dat zijn de gedachten van deze fariseer. Als hij een profeet was. Het is trouwens wel opvallend, dat woordje als je kijkt naar dat zinnetje, als hij een profeet was, dat zinnetje zo op die manier, in die verhouding ook, terugkomt eerder in het evangelie. Op het moment dat Lucas het heeft over de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. Dat er dan, Lucas 4, gesproken wordt door de duivel tegen de Heer Jezus. En die zegt dan tegen de Heer Jezus, als u de Zoon van God bent, maak dan van stenen brood. Als u de Zoon van God bent, spring dan van de tempel af en de engelen zullen u dragen. Dat woordje als, van als je dat bent, laat dan maar eens zien. En dat is precies wat de duivel doet. De Heer Jezus die dat laat zien, dat hij zich daar niets van aantrekt, maar dat hij bouwt op de belofte uit het woord van God. Toch zou dat een zinnetje kunnen zijn voor een ieder van ons, ook zeker na de viering van het heilig avondmaal. Dat zinnetje in je achterhoofd dat je zegt, als ik een goed christen ben, als ik zo na de viering van het heilig avondmaal echt mijn best doe, dan moet ik dit of dat niet doen, dan moet ik dat of dit of dat wel doen. En dan kan het misschien heel erg tegenvallen. Deze fariseer, hij heeft in zijn gedachten een beeld van de Heer Jezus, waar de Heer Jezus aan moet voldoen, maar waaraan de Heer Jezus niet kan, maar ook niet wil voldoen. Want de Heer Jezus is nu juist gekomen voor zondaren en niet voor rechtvaardigen. Ja, die vrouw die daar aan de tafel komt, zij komt daar huilend. Waarom komt ze daar huilend? Nou, ze komt daar huilend omdat zij lijdt aan wie zij is. Omdat ze eraan lijdt dat zij een zondares is. Zij weet wie zij is. En ze weet dat ze met de nood van haar leven naar de Heer Jezus toe moet gaan. Ja, wat is dat eigenlijk mooi ook bij de viering van het heilig avondmaal. Dat je eigenlijk zo op eenzelfde manier ook aan mag gaan aan het heilig avondmaal. Niet omdat je zelf nu zoveel te brengen hebt, maar omdat je hem nodig hebt. De Heer Jezus nodig hebt. Zo heeft deze vrouw de Heer Jezus nodig. En komt ze als het ware ongenodigd die ruimte binnen. En maakt ze zijn voeten nat met tranen en droogt ze dat af met het haar van haar hoofd. Als er één ding in de tijd van de Heer Jezus toch wel schandalig was, dan was het wel om als vrouw met losse haren rond te lopen, maar ook om als vrouw met losse haren zo op deze manier de voeten van de Heer Jezus, een belangrijke rabbi, zo af te drogen. Bijzonder is eigenlijk dat je ziet in dit hele gedeelte dat deze vrouw zich nergens wat van aantrekt. Dat dat nu precies ook het verschil is tussen Simon de Farizeeër en tussen deze vrouw. Deze vrouw komt binnen en is zo gericht op de Heer Jezus dat ze helemaal vergeet dat er allemaal mannen en mensen naar haar zitten te kijken. Terwijl Simon de Farizeeër alleen maar bezig is met te denken wat anderen van hem vinden. Tenminste, dat zou je kunnen veronderstellen. Dat hij daarom ook de Heer Jezus heeft uitgenodigd. De Heer Jezus heeft uitgenodigd om daar ergens mee goede sier te kunnen maken naar andere mensen om zich heen. Maar je ziet in alles wat verderop in het gedeelte staat, dat hij toch ook probeert om duidelijk te maken naar de gasten om zich heen, naar andere gasten toe, naar andere farizeeërs toe, dat hij niet echt bij de Heer Jezus hoort. Door niet al te enthousiast op de Heer Jezus af te stappen, door hem niet te zalven, door niet zijn voeten te wassen. Die farizeeën probeert op die manier duidelijk te maken, ja, ik ben wel geïnteresseerd in de Heer Jezus en hij mag wel bij me binnenkomen, maar ik wil zeker niet te boek staan als een discipel, als een volgeling van hem. Ja, en dan vertelt de Heer Jezus die gelijkenis over die schuldeiser. Een schuldeiser met twee schuldenaars. De een 500 penningen en de ander 50 schuldig. Beiden moeten flink geld betalen aan de schuldeiser, maar ze krijgen het allebei kwijtgescholden. En dan de vraag van de Heer Jezus, wie van hen zal hem meer liefhebben? Ja, het antwoord is natuurlijk duidelijk. Ik denk ook voor ons. Natuurlijk heeft diegene die een grote schuld heeft, heeft die meer liefde ten opzichte van die schuldeiser. En dan zegt de Heer Jezus, als Simon de Farizeeër ook dat antwoord geeft, u hebt juist geoordeeld. Ja, eigenlijk bijzonder dat dat woordje geoordeeld hier genoemd wordt. Want als er iemand was die toch wel goed bezig was geweest met het oordelen over een ander, dan was het natuurlijk wel deze farizeeër geweest, die gelijk zijn oordeel klaar had over die vrouw die daar binnenkwam, die gelijk wist wie zij was, die haar gelijk als het ware in een soort hokje zette, waar zij nooit meer uit zou kunnen komen. Hier heeft hij juist geoordeeld. En de Heer Jezus gebruikt deze vrouw als een voorbeeld. Een voorbeeld om daaraan zijn leven te spiegelen. En misschien is deze vrouw ook wel een voorbeeld voor ons vanmiddag. Ook over hoe wij mogen leven. Deze vrouw die alleen maar oog heeft voor de Heer Jezus. En die daarbij de druk van wat andere mensen van haar vinden helemaal kwijt is. Omdat ze zelf gebukt gaat onder de zonde die ze heeft gedaan. Omdat ze zelf weet dat er maar één weg is om bevrijd te worden van al die zonde en schuld. En dat is de Heer Jezus. Ik weet niet hoe het bij u is of bij jou is. Maar wat kun je soms gebukt gaan en lijden onder wat mensen van je vinden. Wat mensen van je denken. Op school wat ze achter je rug om van je zeggen. Op je werk, in de familiekring. Wat mensen voor mening over je hebben. En als je één keer een fout hebt gemaakt in het leven, als je één keer een grote fout hebt gemaakt in het leven, ja, mensen weten het altijd je weer te herinneren. Duidelijk te maken dat zij het niet vergeten zijn. Dat is het leven zoals we hier op aarde kunnen hebben. Maar dat is niet het leven wat de Heer Jezus laat zien. Dat is niet het leven in ieder geval met de Heer Jezus. Want de Heer Jezus is degene die op geen enkele manier hier verwijtend naar deze vrouw spreekt. Nee, de Heer Jezus is degene die duidelijk maakt dat deze vrouw het beter begrepen heeft dan die fariseer die eigenlijk alles denkt te weten. Die fariseer die zichzelf rechtvaardigt. Die zichzelf rechtvaardig maakt. Die eigenlijk van een afstand niet alleen naar een ander kijkt, maar ook van een afstand naar zichzelf kijkt. En eigenlijk denkt, ja, met mij valt het eigenlijk nog wel erg mee. Die ander is veel en veel slechter. Ik hoop dat we dat vanmiddag leren. Dat we op die manier niet in het leven mogen staan. Als we willen horen bij de Heer Jezus. Dat we gevraagd worden vanmiddag om op een andere manier naar ons leven te kijken, maar ook op een andere manier te kijken naar mensen om ons heen. Dat het gaat om dat liefhebben. En zo kom ik uit bij de Heer Jezus. Want hier gaat het niet alleen maar om Simon de Farizeeër. Het gaat niet alleen maar om deze vrouw. Nee, het gaat om de relatie die die beiden hebben met de Heer Jezus. De Heer Jezus die gekomen is om te laten zien dat wij welkom zijn bij de Heere God. Tenminste, is dat niet de boodschap van het evangelie? Dat tegen alles in, ook tegen ons gevoel in, de Heere Jezus laat zien dat er plaats is als wij komen met die houding van deze vrouw. Bijzonder is eigenlijk dat deze vrouw niet eerst een schuldbelijdenis moet afleggen voor zij welkom is bij de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt niet tegen haar van, ho, wacht nou eens even, blijf eens even nog van mij af. Ik wil eerst met je praten. Ik wil eerst dat je je zonde belijdt en dan als je vergeving hebt ontvangen, dan mag je komen. Nee, de Heer Jezus laat zien dat zij mag komen met alle zonden waar zij onder lijdt, die ze met zich meedraagt, en dat ze dan vergeving ontvangt. Geen voorwaarden vooraf, al zal natuurlijk haar leven achteraf wel totaal veranderd zijn. Geldt het eigenlijk zo ook niet voor de viering van het heiligavondmaal? Geen voorwaarden in die zin vooraf, maar vooral ook achteraf, dat duidelijk wordt dat als wij zoveel ontvangen hebben van de Heer Jezus, als we hebben mogen proeven in brood en wijn, dat Hij goed voor ons is, dat Hij vergeving en genade schenkt, dat daardoor ons leven verandert. Wat kunnen we veel leren van die gastvrijheid van de Heer Jezus? De Heer Jezus die elke keer weer mensen zag staan, die ook op zoek ging naar mensen die aan de rand stonden. Dan denk ik ook aan een tollenaar als Zacchaeus of Levi. De Heer Jezus zag hen staan. Als je kijkt ook naar de discipelen, dat de Heer Jezus de discipelen uitkoos. Je zou eigenlijk zeggen, ze zijn allemaal stuk voor stuk niet geschikt, want zij laten toch de Heer Jezus in de steek. Toch ziet hij naar hen om. Mogen ze hem volgen? Mogen ze discipel zijn? Ik wil nog even iets zeggen over gastvrijheid. Want hier in dit gedeelte gaat het over het gebrek aan gastvrijheid bij Simon de Farizeeër. Dat hij heeft nagelaten om de Heer Jezus echt welkom te heten. Als wij kijken in het Nieuwe Testament, als wij kijken in het Evangelie van Lucas, dan zien wij dat dat verschillende keren gebeurt. Bijvoorbeeld in Nazareth, in de plaats waar de Heer Jezus opgroeit, dat de Heer Jezus daar niet ontvangen wordt. Dat de Heer Jezus niet geacht wordt. Dat mensen hem niet willen. Dat mensen er niet aan willen dat deze Jezus, de zoon van Jozef, de timmerman, dat hij degene is die hen kan verlossen, hen kan redden. We zien het ook verderop trouwens in het evangelie van Lucas. Als er gesproken wordt over de 12 die worden uitgezonden. Dat zij de macht krijgen om demonen uit te werpen en mensen te genezen. En dat er dan gezegd wordt dat als mensen hen gastvrij zullen onthalen, dat ze daar dan moeten blijven. En daar mogen spreken over Gods genade, over de Heer Jezus. Maar op het moment dat zij niet welkom zijn, ik zei 12, maar het gaat om de 70, dat zij dan het stof van de kleren moeten afschudden. En dat het dan Sodom en Gomorra verdraaglijker in het oordeel zal zijn dan zij. In de Bijbel komt dat gastvrij zijn op verschillende manieren ook verder terug. Je ziet dat trouwens ook rond het heiligavondmaal. Je ziet dat heel nadrukkelijk ook als de apostel Paulus spreekt over hoe het eraan toe gaat in de gemeente in Korinthe. Dat hij dan spreekt over de rijke mensen die met elkaar al vroeg op de avond, het eind van de middag, bij elkaar komen en dan met elkaar die avondmaaltijd houden. En dan al uitgegeten zijn op het moment dat de slaven die tot laat moeten werken binnenkomen. Dat de slaven die dan laat binnenkomen, ja eigenlijk zo zou je kunnen zeggen, de hond in de pot vinden. Zich niet meer welkom voelen. En dat dan Paulus in dat verband ook zegt, als je zo als gemeente met elkaar omgaat, ja dat dat verkeerd is, dat daar een oordeel op rust. Dan klinkt ook die zin, wie op onwaardige wijze eet of drinkt, die eet of drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Wat is het lichaam des Heren, waar de apostel Paulus het dan over heeft? Nou, dat lichaam des Heren, dat is de gemeente. En op het moment dat mensen er niet bij horen, mensen aan de kant gezet worden, dan wordt dat lichaam des Heren gebroken, verbroken. Dan gaat er iets mis, dan rust daar een oordeel op. Gastvrijheid is belangrijk. Dat zie je ook al trouwens in het Oude Testament bij Abraham. Abraham die 3 ongenode gasten krijgt en die ze te eten geeft. Die hen overvloedig te eten geeft. En dat er dan ook staat in de Bijbel dat je zo op die manier onwetend engelen kunt herbergen. En als laatste natuurlijk Psalm 84, waar we zo meteen over zingen. Die mus en die zwaluw, die kleine vogeltjes die onder het dak van de tempel welkom zijn, mogen schuilen dicht bij de Heere God, dicht bij zijn altaar, dicht bij de plaats waar er verzoening bewerkstelligd wordt door de offers. Ja, als er zo in de Bijbel op verschillende plaatsen wordt gesproken over gastvrijheid, is het extra schrijnend wat er allemaal daar gebeurt bij Simon de Farizeeër. Al zou je natuurlijk, en misschien heeft iemand vanmiddag die gedachte kunnen zeggen, ja, is het eigenlijk wel zo dat we zo eenvoudig eigenlijk welkom zijn bij de Heere God? Want hebben we ook niet te maken met een heilig God? Kunnen we wel zomaar komen zoals we zijn? Moet er ook niet iets veranderen in ons leven? Dan zou ik vanmiddag ook willen zeggen, kijk dan weer opnieuw naar deze vrouw. Hoe deze vrouw veranderd wordt, niet vooraf, maar door de ontmoeting met de Heer Jezus. Wij kunnen pas echt andere mensen worden door de ontmoeting met de Heer Jezus. Als wij hem zien staan, als we zien hoe hij kijkt naar ons leven. Simon de Farizeeër was vol van het oordeel over anderen. Maar de Heer Jezus is degene die ons zal oordelen, als we in hem geloven. Degene die ons oordeelt, de Heer Jezus, is degene die ook tegelijkertijd het oordeel heeft gedragen. Is dat niet prachtig eigenlijk? Dat als wij zien op degene die ons zal oordelen, dat hij ook dat oordeel daarvoor heeft gedragen aan het kruis op Golgotha. En zo zegt de Heer Jezus tegen Simon, tegen al die mensen die daar bij elkaar zijn, zegt hij ook zo vanmiddag tegen ons. Haar zonden die veel waren, zijn haar vergeven. Want zij heeft veel lief gehad. Maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. Vergeving en liefde, ze horen onlosmakelijk bij elkaar. En als we misschien merken in ons eigen leven dat het ons zo zwaar valt om anderen lief te hebben, laten we dan ook eens bij onszelf te raden gaan. Ook teruggaan naar de Heer Jezus. Ook kijken in zijn ogen. Ja, jongens en meisjes, je zou het eigenlijk kunnen vergelijken met een groot raam. Moet je maar eens opletten als je kijkt naar een groot raam waar de zon op schijnt. Dan zie je op dat grote raam ineens allemaal viezigheid zitten. Zeker als de zon daar heel fel op schijnt. Terwijl op een regenachtige dag je daar misschien heel weinig van ziet. Je ziet eigenlijk dat als het licht van de Heer Jezus op ons leven schijnt, dat we dan ineens veel helderder zien wat er aan ons ontbreekt, wat er mis is. Dat we door hem pas echt beseffen dat we vergeving nodig hebben. Maar dat we tegelijkertijd ook mogen horen, mogen weten dat die vergeving er is. Dat het mogelijk is om gereinigd, geheiligd te worden. En wat is het mooi en goed om als gemeente daarom ook het heiligavondmaal te vieren. Om dat niet alleen te lezen en te horen, ook vanmiddag weer, maar dat ook geproefd te hebben door brood en wijn heen, dat het werkelijk waar is. Dat even zeker als we vanmorgen brood en wijn mochten proeven, dat er even zeker vergeving is en zal zijn, ook op de weg die voor ons ligt. Laten we zo naar de Heer Jezus toe gaan. Laten we daarin niet te veel kijken naar de mensen om ons heen, wat die allemaal van ons vinden. Maar laten we op hem zien, hij die voor ons gestorven is, om van daaruit ook genadig te mogen en te kunnen zijn naar mensen om ons heen. Amen.
Thank you.
Wij willen u danken en bidden. Voor wij gaan bidden wil ik nog wat noemen, want ik zie hier zo op deze tafel een Chinees, ik neem aan, Nieuwe Testament liggen. En ik ben met een predikantenreis in China geweest. En ik moet zeggen, dit roept toch wat herinneringen op en ik kan het even niet laten om wat te vertellen, zeker aan jullie jongens en meisjes. Want we hebben daar als groep predikanten een ontmoeting gehad met twee oudere mensen, de familie Wu. En zij hebben de tijd van vervolging meegemaakt. Zij mochten geen Bijbel in huis hebben. Maar deze oude mensen vertelden dat ze op een dag huiszoeking kregen. Alles werd afgezocht of ze nog Bijbels hadden. En alle Bijbels die ze konden vinden werden meegenomen. Er bleef alleen één Bijbel achter, die hadden ze niet gevonden. En wat deden deze mensen? Zij knipten die Bijbel in allemaal stukken en ze stopten al die dunne stukjes Bijbel, stopten zij in de kleren van hun kinderen, naaiden ze daarin, zodat hun vervolgers die niet zouden vinden. Zodat ze op die manier toch elke keer weer een stukje van de Bijbel konden lezen. Zo belangrijk was dat voor hen. Nou, wij zijn als groep in China ook bij een Bijbeldrukkerij geweest. En het bijzondere is dat vandaag de dag de grootste Bijbeldrukkerij ter wereld in China staat. Dat wil niet zeggen dat het nu altijd makkelijk is in China, want vorige week is er nog weer een dominee opgepakt. Maar het is toch wel reden tot dankbaarheid. Daarom willen we daar ook in het gebed voor bidden. Zullen we nu bidden? Trouwe en genadige God, wij danken u voor uw liefde en voor uw trouw. Dat u degene bent die ons nooit los hebt gelaten als mensen, maar dat u op zoek bent naar ons. Dat u daarom ook uw Zoon, de Heer Jezus, naar deze wereld hebt gezonden. Dat hij eigenlijk helemaal niet welkom was op deze aarde, maar dat hij toch in alles heeft laten zien door zijn lijden en sterven, dat er bij u een plaats is voor ons, als wij ons leven aan hem toevertrouwen. En wilt u ons dan helpen om elke keer, net als die vrouw, die zondares, naar u toe te komen, naar de Heer Jezus toe te komen, zoals we misschien ook vanmorgen mochten aangaan aan het heiligavondmaal, dat we zo dag in dag uit bij de Heer Jezus mogen komen en daardoor genade ontvangen om verder te gaan. Geef ons daarin ook mildheid voor mensen om ons heen, dat we niet oordelend op een ander neerzien, maar naast een ander zullen staan, bewogen zullen zijn met mensen om ons heen. Vergeef het ons als we ons zelf soms zo kunnen rechtvaardigen, zelfrechtvaardiging toepassen. Geef dat wij mogen zien op u, op de Heer Jezus die ons het oordeel gedragen heeft. En we bidden u, wilt u dan ook verder bij ons zijn? Als we in de komende week misschien ook weer van alles zullen meemaken waarin ons geloof op de proef wordt gesteld. Geef dat we daarin ook staande mogen blijven. En wilt u ons dan ook bouwen? Ook hier deze gemeente, in alle activiteiten die er zijn, in het beroep wat er is uitgebracht, we leggen zo deze gemeente ook in uw handen neer. Want u bent degene die ook deze gemeente zult bouwen. Daar vertrouwen wij op, omdat wij mogen bouwen op uw belofte. Wilt u zo bij een ieder van ons zijn? In alle zorgen die we met ons meedragen, in alle vreugde die we met ons meedragen, we leggen dat ook voor u neer. We bidden u zo ook voor uw kerk wereldwijd. In het bijzonder zo ook vanmiddag voor de kerk in China. Wilt u daar ook zijn? Ook bij die predikant die is opgepakt, dominee Gu, wilt u hem zegenen en hem ook in vrijheid plaatsen. Maar wilt u ook zijn bij al die Bijbels die gedrukt worden in China, dat mensen die zullen lezen en dat hun leven zal veranderen. Wilt u dat zo ook hier in Nederland geven? Wilt u dat ook geven bij het zendingsproject waar we geld voor mochten inzamelen met elkaar? Zegen ook dat alles. En zo leggen we deze dienst in uw handen neer. Wilt u al het verkeerde vergeven en het goede zegenen en zo met ons meegaan in de taak die wij allemaal hebben, dat we daarin ons oog gericht mogen houden, niet op wat mensen denken of vinden, maar op u en op de Heer Jezus, dat wij anderen ook mogen zien door de ogen van de Heer Jezus. Zijn ogen die op ons gericht zijn. Wij danken u daarvoor. In Jezus' naam alleen. Amen. Ja, vandaag is het eerste Lijdenszondag. En daarom eindigen ook deze dienst, maar ook eigenlijk de twee diensten van vandaag, met het zingen van Psalm 89 en daarvan vers 7 en vers 20, waarin vers 20 gesproken wordt over de smaad die de gezalfde treft. Daarbij kunnen we denken aan de Heer Jezus. En het eindigt met die prachtige zin: de Heer zij eeuwig lof en elk zeg amen, amen. Daarmee mogen we deze dienst afsluiten. Psalm 89, vers 7 en 20. Wij mogen nu de zegen van de Heere God ontvangen over ons leven, maar die zegen ontvangen wij niet alleen voor onszelf, maar mogen wij ook doorgeven aan een ieder die op ons pad komt in deze nieuwe week. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.
Kijk, er stond er niet aan in februari. Ja, dat is februari. Maar ik dacht dat die niet gedaan was. Maar dat is hem wel. Ik heb nog nieuws gisteren ben ik naar Utrecht.